Als we inderdaad met bidden ook hebben geluisterd, als we bij God dichtbij zijn, dan mogen we ook uitdelen wat we hebben ontvangen. En Niels heeft vorige week gesproken over dat God eerst iets voor ons doet en dat we daarna ook vaak dat God het daarna door ons doet. He, zoals Jezus lag te slapen in de boot, was best spannend. Toen de discipelen mochten eten geven aan de menigte, toen dacht je, oké, Jezus, waarom doet u het wonder niet? Maar hoe moeten wij dat dan doen? En eigenlijk vraagt het ook gewoon een stuk uitstappen in de gehoorzaamheid die God van ons vraagt. Dat God dan ook gaat voorzien in de handeling, in het spreken. En dat is best wel eens spannend. Maar die uitdaging ligt er. Van wat hebben we te delen? Deze heb ik hier vaker gelezen, maar dit blijft gewoon. Voor mij als het om delen gaat, dan staat eigenlijk de omslag van de Bijbel, dat is Psalm 1, voor mij altijd centraal. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet dag en nacht. Hij zal als een boom geplant aan stromend water en op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet en alles wat hij doet komt tot bloei. En we zeggen wel eens, hè, we hebben door de genade en wet en de wet is niet meer van toepassing. Maar ik zou wel willen zeggen, maar de onderwijzing van God is wel van toepassing. Ik heb vorige week in mijn gemeente gevraagd van hoeveel geboden staan er eigenlijk in het Oude Testament. Nou, zo'n 613, als je ze allemaal optelt. En dan denk je, nou veel, hè, maar dat is allemaal afgeschaft, want we leven in genade. Maar als je alle onderwijzingen en opdrachten in het Nieuwe Testament optelt, dan staan er 1050. Maar hoe kan dat nou? Dat was toch bij het Oude Testament? Nee, God zegt, je bent overgeplaatst in mijn koninkrijk en er geldt een onderwijzing van mijn koninkrijk. De wet van Christus. Dus die wet is niet afgeschaft. De onderwijzing van Christus is juist goed. En eigenlijk als je dan zegt, oké, ik leef onder het Nieuwe Testament, dan zou ik zeggen, nou, lees die 1050 maar eens. Dus ik heb 68 slides laten zien aan de gemeente. Om gewoon eens even onder de indruk te raken van de onderwijzing Gods. Hoe God ons uitdaagt, oproept om gewoon in beweging te komen, gehoorzaam te zijn, uit te stappen, te vergeven. Nou, noem het maar op. Maar dat is dan niet dwangmatig, dat is niet wettisch, maar dat is een onderwijzing tot leven. Dus God spoort ons aan opdat wij in zijn koninkrijk de wet volgen. Omdat het goed voor ons is. Dus als wij, en ik vertaal het dan maar vaak de wet met onderwijzing, want daar kunnen we iets meer mee, zoals de lerares en de leraar onderwijst opdat wij zullen opgroeien. Dat is gewoon goed, opdat het ons wel gaat. Opdat we dingen leren, opdat we ook dingen ontwikkelen en ook dat we gewoon dingen gaan doen. En dat is ook een fase waar we in Meppel zitten. Soms kun je eerst heel veel zijn, maar soms moet je gewoon ook de onderwijzing letterlijk pakken en maar gewoon eens gaan doen. Want in het doen kom je vaak de twijfel in je geloof tegen. En dan vraag je je af, geloof ik eigenlijk wel wat ik dacht te geloven? Ik heb een heel mooi voorbeeld. Ik geloof in hardlopen. Ik geloof echt in hardlopen. Word je gezond van, je leegt je gedachten. Het is goed voor je lichaam. Het is gezond voor mijn hart. Ik val ervan af. Ik geloof er echt oprecht in. Als je mij het zou vragen, dan zou ik zeggen, ik ben een voorvent gelover van het hardlopen. Ik ben een ambassadeur. Maar nu even de realiteit. Als ik dan even kijk, dan denk ik, het was 9 maanden geleden dat ik voor het laatst had gehardlopen. Dus ik heb in januari dat weer voor het eerst gedaan. En dan merk je dat je geloof in je hoofd iets groter was dan als je het gaat doen. Want dan kom je opeens je conditie tegen. Hé, ik geloofde het eigenlijk toch niet helemaal meer, want ik deed het niet meer. En dat is juist zo mooi. Dus als je gaat uitstappen en gaat doen, dan word je soms even gechallenged van geloof ik het wel. Maar eigenlijk vindt daar juist het wonder plaats van genade. Dat als je het weer gaat doen, en je geloofde het wel, maar opeens blijkt het niet zo zeker, dan hebben we daar juist Gods onderwijzing en genade en bemoediging nodig. Dat hij voorziet. Dus ik zou ook willen zeggen, jongens, ga het alsjeblieft ook gewoon doen. Als uitgaan betekent ook gewoon doen en delen wat je hebt, al is het dit. Heb je dat net ontvangen, mag je dat gewoon delen? Is dat spannend? Ja. Dus ja, we mogen zijn, vanochtend ook gewoon zijn bij Jezus. Maar ik zou ook wel eens willen zeggen, de onderwijzing, die 1050 Oké, dan halen we al die dubbelingen eruit die er staan, dan zijn het er nog maar 816, maar nog steeds aansporingen. Waarom? Omdat Christus het leven voor ogen heeft. Zodat wij een boom worden die vrucht draagt op zijn tijd. Niet altijd, er zijn seizoenen, amen. Maar dat we vrucht dragen. Volgende tekst, ook bemoedigend. Efeze 2 vers 6 tot 10. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen of hemelsplaatsen in Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij is voor ons door Christus Jezus. Door zijn genade bent u immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop beroemen of op voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Of er staat ook wel dat we in de voorbereide werken, hoe God ons heeft bedoeld, mogen wandelen. En dat vind ik prachtig. Ik vind het een bemoediging. Wat ik eruit haal, we zijn overgeplaatst als een boom aan stromend water. We zijn overgeplaatst met onze wortels als die omgekeerde boom vanuit het hart van God. Daar zijn we opnieuw geboren. Dat weten we zeker. Dus vanuit die autoriteit, niet onze autoriteit, mag ik wandelen. Ik heb gewoon munitie en wapens meegekregen en een staat van zijn heb ik niks aan toegevoegd. Maar het is de mantel, de jas die ik aankrijg, omdat ik zo opnieuw in zijn koninkrijk ben geplaatst. En dan denk ik, och, ik voel me nietig, prima, maar ik krijg een jas aan van autoriteit. Dus het helpt mij continu om mijn eigen persoonlijke twijfel te plaatsen in de waarheid die God mij geeft. Ik voel me niet altijd geplaatst of ten volle al tot heelheid. Dan denk ik, maakt niet uit Bart, maar je bent daar geplaatst, geboren, je krijgt een mantel om, je hebt mijn autoriteit. Oké. Kan ik gewoon elke dag opnieuw aandoen, hoe ik mij ook voel. Heerlijk daarna. Denk jij dat jij door jouw geloof gered bent? Het is een geschenk van God. Jij voegt er niks aan toe. Heerlijk ontspannen weer, hè? Dan denk je, oh, nou ga ik eens hard aan het werk, nu ga ik erop uit, mijn hart delen aan een andere, en dan bereik ik iets. Of dan heb ik mensen bekeerd. Lekker relaxed. Deel wat je hebt. Het is genade van God, een geschenk van God, dat mensen tot geloof komen. Heerlijk ontspannen. Dus het ligt niet aan mij. Het ligt niet aan mijn inzet. En dan heeft God ook nog gewoon dingen voorbereid. Waarin ik mag wandelen. Dus hij is erbij. Hij baant de weg waarin ik mag wandelen. Wat ik zo mooi vind, heel de Efezebrief staat daar vol van. Efeze 2 vers 6 tot 10. Dit is ook het jaarthema van Raad van Nederland. We hebben sprekend onderweg neergezet, omdat we de gemeentes willen bemoedigen. Spreek en wandel. Wees je bewust van de autoriteit in jouw spreken en wandel. En dat brengt beweging. En dat moeten we gewoon simpelweg doen en elkaar in bemoedigen. Efeze, Gods woord, is zo mooi. Er staat letterlijk in Jesaja 55 vers 11. Het zal niet leeg weerkeren. Als je dat leest, dat zegt God spreekt en het zal er zijn. En als het er niet zal zijn, dan zegt God, dan ben ik zo volhardend, dan zal ik net zo lang blijven spreken totdat het tevoorschijn komt. Al duurt het eeuwen, maar het zal komen. Het zal vrucht krijgen. Het zal tot stand komen, zoals ik gesproken heb. En daar ben ik dan weer verwonderd over hoe God die spreekt en de schepping is er. Hoe de Heilige Geest in ons is. En dat we met hem, zoals de ramstoot, de Heilige Geest, op mijn woorden, met de Heilige Geest, elk woord wat ik uitspreek, beseffen mag. Dat is autoriteit in, dat zijn scheppende woorden. En die mag ik uitspreken op mijn omgeving. En dan zie ik het niet gelijk, zie ik het niet volgend jaar, maar ik blijf het uitspreken totdat tevoorschijn komt waar het woord voor bedoeld is. En ook hier, de ontspanning weer. Als het aan mijn geloof afhangt of van het resultaat afhangt, spreek ik minder. Want ik zie niet alles gebeuren. Zie je wel, mijn geloof is nog niet goed genoeg. Als ik in Meppel loop, dan zeg ik gewoon, Heer, het probleem zit in een groot ijsklontje. Het probleem is niet in één keer opgelost. Maar als ik spreek, zal er een druppel of een ijsstukje in een druppel veranderen en smelten. En met dat geloof wil ik spreken. Nog niet met het resultaat voor ogen, maar gewoon met de autoriteit die in mijn spreken ligt, wandel ik en zegen ik mijn stad. En dat is ook wel eens gemakkelijk, dan denk ik, och, ik heb vandaag minder geloof in het resultaat. Maar dan zeg ik, toch zegen ik het. En toch zal er een fractie van uw zegen aankomen. En een fractie van het probleem veranderen. Er zal een fractie geplant worden wat uiteindelijk vrucht zal dragen. En het is voor mij zoveel veel relaxter om gewoon te zegenen. Want ik word niet gelijk afgerekend op het resultaat. Dus ik word vrijmoediger. Ik werd gevraagd om te bidden voor een huwelijkscrisis. Ik denk dat het niet meer goed komt. Dus ik zie dat, ik denk, nou, daar ga ik niet voor bidden. Maar toen dacht ik, nee, Gods woord is een scheppend woord, is een herstellend woord. En al komt het niet tot stand, maar de zegen van God werkt altijd iets uit. Dus mag ik gewoon zegenen. Vader, zegen dit huwelijk. Zegen de plek waar ze zijn in de woestijn van verdriet, van eenzaamheid, van verwerping. En ik mag u troost bidden, ik mag u herstel bidden. En ik geloof dat u de hersteller bent. En dat gebed bid ik vol overtuiging. Waarom? Omdat ik het niet op het resultaat doe, maar gewoon op de gehoorzaamheid. Ik heb scheppende woorden te spreken. En dat zal landen. Er zal iets mee gebeuren. En die autoriteit is niet van mijzelf. Nee, God heeft mij gezegd, jij bent geplaatst in autoriteit, in de hemelse plaatsen. Je hebt mijn mantel. En je kunt je er niet op beroemen. Het gaat niet eens om jou. Het gaat niet om het resultaat. Maar wandel en spreek en vertel gewoon de wereld, de problemen, wie God is. Ik heb een paar plaatjes meegenomen. Soms zoek ik plaatjes om woorden, horen is goed, soms is lezen goed, maar soms helpen plaatjes ook mee. Dit is de berg Moria, Sion. Toen ik daar was, was ik daar met Koen. Die kent die Arabische wijk ook heel goed, die komt daar heel veel, die heeft met alle jongetjes gevoetbald vroeger en dat zijn nu grote mannen. En er was één plek, die wees hij aan en daar hing de Israëlische vlag. En hij zei, wat hier zo bijzonder is, dit is nog een wijk vol geweld, kun je haast niet zijn. Maar 's nachts horen we harpgeluid en gitaargeluid. En we zijn daar naar binnen gegaan. En er was een jonge man, die speelde continu gitaar en was met lofliederen God aan het aanbidden. Ik denk, wat bijzonder. Dus we kwamen daar in die werkplaats, we zagen hij maakte ook instrumenten. Maar dit is de plek waar de eerste tempel van David heeft gestaan. Hier waar je nu op kijkt. Dus daar heeft David ook gewoon in het verborgene, in de tempel, gezongen. En vandaag hebben we daar ook bij stilgestaan in de aanbidding. Wat heerlijk dat ik mag zijn en bij Gods aanwezigheid mag zijn, zijn liefde mag ontvangen, weten dat ik geplaatst ben in zijn koninkrijk. In zijn tegenwoordigheid. Maar wat gebeurt er dan als we in de tempel zijn? En uiteindelijk zegt God in Efeze, ik heb jou uitverkozen. Niet om de ander uit te sluiten. Maar ik heb jou uitgekozen opdat allen gered worden. God is een inclusief God. Dus met de uitverkiezing waar we soms mee worstelen, zegt God eigenlijk, ik kies de eerste uit opdat iedereen bereikt wordt. Zoals Jezus de eersteling was die gestorven en opgestaan is, opdat uiteindelijk, zegt het Nieuwe Testament, elke knie zal buigen. Totdat mijn woord, waarop de eersteling is gegaan, vrucht zal dragen. Dus God heeft ook jou geplaatst in hemelse plaatsen. Ik zeg het even onderbiedig, niet zozeer alleen voor jezelf, maar ook opdat je dan voor de ander er bent en voor het geheel. En als we het geheel verliezen, en er zou een bron, ik kom daar straks nog op terug, er ontstaat ook een bron vanuit de tempel. Die bron is er niet om op te sluiten, dan krijg je een aquarium. En een aquarium gaat stinken, en dan zwemmen die visjes gewoon heel irritant rondom elkaar, en er gebeurt geen hol. Daar is een bron niet voor bedoeld. Een bron is bedoeld met het zicht op allen, op de oceaan. Je hebt een bron geplant gekregen van leven, opdat je zicht hebt op allen, op de zee. Dus een bron mag een rivier worden. En de rivier mag de bomen waar die stroomt tot leven wekken. En uiteindelijk mag het de oceaan instromen om leven te brengen. Het volgende plaatje. Ezechiël 47. Jullie kennen het misschien wel. Hoe eens weer vanuit de tempel, vanuit het binnenste. En er is ook letterlijk in de tempelberg, we noemen dat wel de navel van de wereld. De navelstreng. Maar er is een bron. Daar is ook letterlijk een schacht met water wat er stroomt. En als die berg weer openspleit, die breuklijn loopt tot Afrika, dan gaat er straks ook fysiek gewoon water stromen uit die berg. Uit het binnenste van de tempel, het voetenbankje van God. En dan zal daar een rivier komen en dan zal het land, de Dode Zee, zal weer tot leven gewekt worden. Dus alles wat leven is, is niet opgesloten, maar mogen we leren, oké, dat zet ik gelijk vrij. Dat laat ik gelijk doorstromen. Dat mag gelijk die rivier worden, mag het land bevloeien, bomen komen erbij. En uiteindelijk mogen we alles tot een heilige stad tevoorschijn zien komen. Als ik Meppel zie, ik train mezelf erin en zeg ik, het is een heilige stad. Zie ik er veel van? Nee. Er is nog veel verdriet, veel geweld, veel mensen die pijn en verdriet hebben. Ik zeg maar, Heer, ze zien het nog niet. Maar u heeft het bedoeld tot de zee. Tot een heilige stad. En ik mag vandaag profiteren. Ik ben een bron, het is maar klein. Het gaat niet om mij, maar u geeft mij autoriteit. Ik mag zegenen. En al groeit de stad niet in één keer, maar er zal iets van uw leven geplant worden. Er zal iets tevoorschijn komen. Heerlijk, de volgende plaat. Gewoon om even die te visualiseren van wat God in jou legt, in de stilte van de tempel, in jouw hart. Alles wat er al in is, ook al is het nog niet compleet, maar deel dat maar uit. Laat het maar ook een rivier worden. En de volgende plaat, zodat het mag uitmonden in de zee. Dus jij alleen bent geroepen voor allen. Beroem je er maar niet op. Het resultaat niet zo spannend. Maar geef gewoon wat je hebt ontvangen in je hart. En vertrouw erop dat God door jou heen stroomt naar die ander toe. Ik vind dat zo mooi. Ja, dan kunnen we het opsluiten. Hè? Wij weten alles zo goed. Want we maken soms ook van de onderwijzing weer een wet. En zo hoort het allemaal. Ik vind het zo mooi als ik dan de Bijbel lees. En ze zochten Jezus, want ze wilden hem graag vasthouden. Dan konden ze hem niet vinden. Want waar was Jezus weer? Niet in de groep mensen, maar weer buiten de poort. Buiten de poort om de blinden te genezen. Om de mensen die het nodig hadden te verbinden. Uitdelen wat je hebt. Doorgeven. Juist in de wereld om ons heen. Op de plek waar je op je werk, je straat, je buren, je vrienden, waar je geplaatst bent. Wat ik heerlijk vind. Het is een verdrietig voorbeeld. Donderdag kwam ik een man tegen, die ken ik nog niet zo lang. Maar die deelde zijn hart. Zijn vrouw gaat bij hem weg. Na tientallen jaren huwelijk. En dan heb ik een hoopje mens aan mijn tafel zitten. Ik vind het zo verscheurend. Als je de wanhoop ziet. Alles is weg. Huis. Wat je hebt. Je vrienden. En wat je dacht te hebben. Wie ben ik? En op zo'n moment zit ik aan tafel. En dan breng ik niet mijn leer. Mijn dogma's. Of wat ik denk te moeten weten. Ik breng ook niet mijn evangelische of pinkstergemeente leer. Wij hebben het antwoord. Maar ik mag op dat moment gewoon een bron zijn of een rivier zijn. En dan luister ik. Dan heb ik het aan te horen en probeer ik vertroostende woorden te spreken. En gewoon te zijn voor hem. Dan wil ik eigenlijk net als Jezus buiten de poort zijn. Zoals Jesaja zegt, van het gaat juist om de zwakken, de mensen te vertroosten en te versterken. Dat is onze plek. Wat wij aan leven hebben ontvangen, mogen we uitdelen. En weet je wat het mooie is op die plekken? Je hebt niet zoveel leer nodig. Je hebt niet zoveel regels nodig. Je hoeft niet zoveel te kunnen. Je hoeft nog niet zoveel resultaat gelijk te zien. Ik hoef niet gelijk morgen zijn huwelijk te repareren. Maar ik mag er gewoon zijn. En delen. En zeg je, goh, ik huil met je mee. Dit raakt mij, dit is verdrietig. Het grijpt mij aan. Mag ik je toch zegenen? Ook al, hoe moet je vertrouwen in zo'n gebed? Maar mag ik toch zegenen? Want God is erbij. Volgende plaatje. We hebben genade te brengen. We hebben genade te brengen naar de ander toe. En een van de barrières die ik heb gemerkt om genade te mogen brengen naar de ander is dat ik een paar denkbeelden los moet laten. Genade heb ik vooral gekoppeld aan het moment dat ik het heiligdom van God mag binnenkomen. He, want er staat dat brandoffer. Dan moet ik eerst mijn zonde belijden en dan staat er, dan komt er de bedekking van het bloed. Net zoals Jezus dat eigenlijk bij Adam al deed. Hij bedekte hem met een offer en bekleedde hem. En dan mag ik binnenkomen. Genade, hoeveel liederen, moet je maar eens opletten, zingen we eigenlijk alleen maar over genade bij het kruis. Eigenlijk vaak bij de plek van redding hebben we het over genade. En we hebben het over genade bij die eenmalige doop. Want dan worden we overgeplant en is de genade dat je gered bent. En omdat ik, als ik uitga in mijn stad of mensen ontmoet, heb ik toch vaak deze genade in mijn hoofd. Iemand moet gered worden, binnen zien te komen, maar dan moet hij zonder besef krijgen en het bij het kruis brengen. Of hij moet gedoopt worden, want dan hoort hij erbij. Het volgende plaatje. Maar genade is veel meer dat als we het offer van Jezus zien en binnen zijn, dan begint het herstel pas. Want wat doet het Heilige der Heiligen? Daar zijn de toonbroden, daar is de kandelaar van de Heilige Geest, daar is gemeenschap. Daar is het wasvat, daar is het woord. Daar worden we opgebouwd, daar vinden we herstel. En om die genade te pakken is veel moeilijker. Want dat gaat gewoon door ons normale leven heen. Dat is ons aan tafel weten met Christus. De Emmausgangers, ze hadden het kruis gezien. Of snapten het nog niet helemaal, maar de dag daarna waren ze gewoon verwonderd. En wat deed Jezus? Die wandelde met ze mee totdat ze zelf de openbaring kregen. De doop is mooi. Heel fysiek God voor ons. Maar in de woestijn was het geen zee, maar was het een regenwolk en een wolk aanwezig. En de Israëlieten mopperden. Want ze moesten ontdekken hoe God aanwezig was en voorzag in de woestijn. En wat ik nu aan het leren ben, wat ik voor mijn omgeving mag zijn, ik hoef het niet gelijk te hebben over het altaar, over het kruis of over de doop. Wat ik ga doen, ik heb eerst maaltijd met mensen. Dat is gewoon voorleven, de barmhartigheid die God mij in mijn hart heeft gegeven. Ik wandel gewoon met mensen mee in de hoop dat ze iets gaan ontdekken, mij vragen stellen, zodat ze misschien op een gegeven moment het kruis gaan zien. Ik wil zijn voor hun in hun woestijn als een stuk verfrissing. In de hoop dat ze daar de doop in gaan ontdekken. Weet je, dat is ontspannen. Want ik hoef niet gelijk het kruis, het altaar en de doop te brengen als ik mensen ontmoet. Ik breng ze eerst een maaltijd, een wandeling en gewoon een stuk verfrissing in hun dagelijkse realiteit. Dan kan ik gewoon veel makkelijker uitgaan. Wordt die drempel lager van hoe alles moet of hoort of wat uiteindelijk gaat komen. Ik mag gewoon mezelf delen. Jezus was juist buiten de muren. Hij was de verworpene en hij legde dat niet op een ander. Hij droeg het zelf. Hij is ook buiten de poort gestorven. Wij mogen gewoon juist ons begeven onder onze collega's op de straat om gewoon de verworpene te omarmen. En dat gewoon heel eenvoudig te houden. En dat gewoon te durven. En dan weer terug te grijpen op Efeze 2. Oh, ik ben uitverkozen. Waarom? Opdat de ander mag leven. Oh, maar wie ben ik dan? Maakt niet uit, je krijgt toch de jas om. Je hebt autoriteit. Maar hoe doe ik dat dan? Beroem je maar niet op jouw daden, daar gaat het niet om. Maar vertrouw mijn sprekende woorden door de Heilige Geest door jou heen. En als het dan tot een resultaat komt, een inkeer, beroem je daar ook maar niet op, want het is een geschenk van God. Dus alsjeblieft, heb het lef om gewoon te doen. De onderwijzing van God te volgen. Juist in de woestijn, de Dabar, spreekt God. Waar ging God pas spreken? Pas na de doop, hè? Pas in de woestijn kwam God om te spreken tot zijn volk. Ik geloof dat juist vaak in de nood en de ellende van mensen, de woestijn, daar vaak de ontvankelijkheid is voor het spreken en ontvangen van God. Dus laten wij ook ons in de woestijn van de ander begeven. zodat wij een stem kunnen zijn, een handeling kunnen zijn, een aanwezigheid kunnen zijn, zodat de ander een stuk van die verfrissing voelt, die regen, het spreken van God kan ontvangen. Dus ik mag wat vaker in noden instappen van anderen of langs zij komen. Dan zijn ze nog geen christen, ze zijn nog lang niet aan andere dingen toe. Maar ik mag gewoon het leven, die bron in mij als een rivier, gewoon aanwezig zijn. En vertrouwen dat in die woestijn, waar ik het niet weet, ik in leiderschap ook mag opstaan. En zeg, ik ben aanwezig. En hier juist kan het wonder plaatsvinden. Dan wordt het niet een probleem en onmogelijk, maar dan denk je juist, hier ligt juist een kans. Hier ligt juist een kans om met mijn water, Gods water, aanwezig te zijn, omdat dat juist hier ontbreekt. Drinken ze er altijd van? Niet altijd. Ontvangen ze het altijd? Niet altijd. Maar daar gaan we niet over. Zijn we wel beschikbaar? Delen we wat we hebben? Efeze zegt het dan zo mooi, hè, met die rivier in Ezechiël 47. Eerst een klein beetje. Het water gaat een klein beetje over die drempel heen. Dat wat net in je hart zit. Maar uiteindelijk wordt dat die onwaadbare rivier waar je alleen maar in kan zwemmen aan kan overgeven. Dat vraagt God. Durf je mij te vertrouwen? Dat je gewoon deelt wat je hebt? Durf je de genade te leven? In plaats van gelijk de ander in die redding te brengen? Durf je te vertrouwen dat als jij spreekt, dat er iets gebeurt? Kijk maar niet alleen naar het resultaat, maar spreek. Begiet de omgeving. En vertrouw God. Ik hoop dat ik je een beetje kan bemoedigen vandaag. Laatste plaat. Mag die nog eentje verder? Ja. Dat we genade niet alleen zien als een ticket. Want we kopen een ticket, dat is genade. De volgende. Maar genade is ook je laten wassen. En soms heeft de ander gewoon lekker een wasbeurt nodig, soms wij zelf. Genade is ook als je gewoon door het leven gaat. En weet, oké, ook al ben ik vies, ook al snap ik het zelf niet. Ik zit onder de modder, dus ik zie er niet uit. Maar God is aanwezig. Hij zegt, joh, je bent imperfect. Je bent niet altijd schoon. Maar ik ben daar. Genade is ook als je krijgt. En het even mislukt is, in al je enthousiasme. En het is helemaal gefaald. Weet je, dan vallen we weer vooruit. God is erbij. En genade is ook gewoon oefenen. In die onderwijzing, in die 1050 aanmoedigingen van Gods wet. De wet van Christus, doe het nou, stap dan uit, probeer mij dan. Doe dat nou gewoon, want in het doen kom je weer tegen wat je gelooft. En dan hebben we die genade zo hard nodig. Dan pas kan genade werken. Laatste. Dus laten we gewoon maar meewandelen met de mensen om ons heen. Heb maaltijd. Wandel, beantwoord wat vragen. Misschien niet te snel. En wees af en toe gewoon ook die regen en verfrissing, de rivier voor die ander. Want dan deel jij je hart wat jij hebt. En ik geloof dat je in dat delen ook weer zelf gezegend wordt. Want God zegt, dan vul ik aan. Mijn Heilige Geest brengt het je te binnen. Dan zal ik je kracht geven. Dus in dat aquarium, maar eens kapot slaan, laat die visjes maar eens uit die kom komen. Dan vul ik wel aan. Dan zorg ik voor dat leven. Amen.